Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 49ste psalm en daarvan het 3e en het 6e vers. Hij kan die prijs der zielen dat er antsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen, en men denkt niet meer aan hun verleden staat. 49, 3 en 6.
Thank you.
De schriftlezing vanavond is uit 2 Koningen. We lezen daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 8 versen. 2 Koningen 2, de eerste 8 versen. En na de schriftlezing zingen we uit de 136ste psalm en daarvan het vierde vers. Psalm 136, het vierde vers, looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. 2 Koningen 2, het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Onze tekst is het schriftgedeelte wat we zojuist hebben gelezen. 2 Koningen 2, de eerste 8 versen. Zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wat is het nog weer een groot voorrecht dat wij hier in welstand rondom uw woord mogen samenkomen. Dat u deze weg nog met ons gaan wilt. En dat u ons nog wilt spreken van uw genade en van uw barmhartigheid, van de Heere Jezus Christus en van het volbrachte werk van de Zoon van uw liefde. Wat is het een voorrecht, Heere, dat wij nog in het land der levenden mogen zijn en dat wij nog in de gelegenheid zijn om te horen wat tot onze vrede dient. Laat deze gelegenheid, laat deze kerkdienst, laat dit uur in ons leven niet zomaar voorbij gaan, Heere. Dat is al te vaak gebeurd. En er zijn al veel te veel kerkdiensten geweest die aan ons voorbij gegaan zijn. en die niets nagelaten hebben. En zoveel roepstemmen en zoveel aansporingen en vermaningen in ons leven die geen doel troffen. Laat het zo niet zijn. O God, wij bidden u dat voor het eerst of bij vernieuwing uw woord ingang zal mogen vinden in onze harten. En dat dat woord een kracht in ons leven zal zijn. Door uw geest. Een kracht tot bekering. Een kracht tot levendmaking. Een kracht tot zaligheid. O, wij bidden van u dat we dan met aandacht mogen luisteren. En dat al onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord. En dat het ons een hartelijke begeerte mag zijn, uitkomend in een stil gebed en in een stille verzuchting. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Mogen we zo naar de kerk zijn gekomen? En is dat niet het geval, Heere, maakt u het dan zo? Dat we het beseffen, dat kerk gaan maar niet een tijdverdrijf is. Een invulling van de zondag. Maar dat naar de kerk gaan ten diepste betekent God ontmoeten. Want u zegt het immers zelf, dat u daar bent waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. U zegt het zelf dat u uw volk wilt verblijden in uw bedehuis. U zegt het zelf dat u van boven het verzoendeksel spreken wilt. En daarom, Heere, kerk gaan is ten diepste naar de plaats van het gebed, naar het huis des Heren gaan, waar Hij zich wil laten ontmoeten. O Heere, hoe past het ons dan om met eerbied vervuld te zijn, maar ook met verwachting. Met verwachting, want Gij zijt een goeddoend God en een genadig God. En als er dan zijn in ons midden, en mogen het er velen zijn, Heere, die leeg zijn in zichzelf, die hongerig en begeerig zijn, laat er dan te midden van al de honger en de begeerte een stille verwachting zijn dat Gij de hoop van uw ellendigen niet vergeet. En dat Gij niet laat varen de werken uw handen. Dat Gij uit grondeloze ontferming en barmhartigheid bezoeken wilt allen die tot u op u hopen en die tot u vluchten. En als er zijn in ons midden, Heren, die helemaal geen geestelijke werkzaamheden kennen en die hier ook als kille, dode, lege en misschien zelfs wel onverschrokken zondaren zitten, doe hen dan beseffen dat we hier in geleende tijd leven. En dat het zomaar voorbij kan zijn. Omdat de dood nu eenmaal ieder uur wenkt. Elk moment. En omdat het echt waar is wat David een keer tot Jonathan zei. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En dan moet het toch in orde zijn, Heren. Als de dood komt. En als ons leven een einde neemt. En als wij door de dood heen voor de rechterstoel moeten verschijnen. Dan moet er toch bloed aan de posten van ons hart zijn aangebracht. Dan moet er toch verzoening zijn geschied over onze zonden. Anders kunnen we voor u niet verschijnen. Anders kunnen we niet anders verwachten dan dat Gij tot ons zult zeggen als de rechter van hemel en aarde. Ga weg van mij, Gij die de ongerechtigheid werkt. Heere, bind het op ons hart en daarbij dan ook dat het nu nog het heden der genade is en dat u nog van uwentwege ons toeroept. Laat u met God verzoenen. En dat zegt u niet, Heere, als er geen verzoeningsmogelijkheid zou zijn. Maar u zegt dat. Laat u met God verzoenen, omdat het kan. En omdat Gij gewillig zijt om zondaren in genade aan te nemen en al hun schuld weg te wassen en het te vergeven om Christus wil. Heere, wij bidden u om uw zegen en om uw genade en om uw nabijheid in het leven van alle die een weg van beproeving moeten gaan. In onze eigen gemeente, we dragen onze zieken aan u op, Heere. U weet wie het zijn, u weet wat eraan mankeert, u weet wat de aard van de kwaal is, wat er nodig is. Heere, er kunnen zoveel dingen zijn waar wij mensen onder lijden en onder zuchten, maar waar we ook mee onder u de Heere moeten komen. En waarin gij onze helper moet zijn. Want mensenheil is ijdelheid. Het is vruchteloos waar men zich mee vleit. Maar als gij, als de helper en de redder wilt inkomen in ons leven. En als gij als de God die zorgt, ja die zelfs door wonderen heen zorgt, wilt inkomen en werken. Dan kan onze ziel gered worden, maar dan kan ook in ons dagelijks leven, in onze lichamelijke omstandigheden, er een wending ten goede komen. Denk aan alle die zo tot u vluchten en wilt gij uw rijke gunst nog bewijzen. We willen u dat ook in het midden van de gemeente bijzonder en van harte bidden voor dominee Hofman in Rijnsburg. Hij zou in de afgelopen week bevestigd worden in het ambt om in die nieuwe gemeente de herderstaf op te nemen, maar het kon allemaal niet doorgaan. En in plaats daarvan zal hij in deze week een zeer ingrijpende, zeer risicovolle operatie moeten ondergaan. O Heere, zou u daarin hem nabij willen zijn? En zou u nog uitkomst willen geven? En zou u het alles nog zo willen besturen dat uw grote daden en uw gunstrijke daden nog zichtbaar zouden mogen worden? Wees met zijn vrouw, Heere. Sterk hen beiden in deze weg die zo moeilijk is, maar waarin gij uzelf toch ook wilt bewijzen als een helper in de nood en als een God die in Sion groot is en die krachten heeft om ze te geven aan hen die zwak van moed en klein van krachten zijn. Wees ook met die gemeente daar die ernstig teleurgesteld is en die een weg moet gaan die eigenlijk ook onbegrijpelijk is. Maar daar kunt u toch ook nog iets goeds uit doen voortkomen, Heere, tot zegen. Want niet alleen wilt u spreken door middel van de verkondiging van uw woord, maar u spreekt ook in de gangen van uw voorzienigheid en in de leiding in het leven van mensen. En daarin komen ook roepstemmen naar ons toe. En daarin wordt het ons ook gezegd, bereid uw huis, want gij zult sterven. En daarin wordt het ons ook gezegd, mensenkind, ge zijt stervelingen. En daarin wordt het ons ook gezegd, dat er maar één grond is om op te staan. Één hoop die ons doet leven, namelijk als wij geborgen zijn in de Heere Jezus Christus. Heere, wij dragen alle arbeid in uw koninkrijk aan u op. En wij smeken u dat gij al uw knechten sterken en bekwamen wilt. Laten ze het opnieuw mogen beseffen dat ze mensenkinderen zijn en dat ze de schat slechts in een aardenvat hebben en meer niet. En dat dat aardenvat ook een keer stuk gaat en gebroken wordt, maar dat de schat niettemin blijft. Laten uw knechten het ook weten, Heere, dat zij spreken als stervenden tot stervenden. En laat die ernst van de eeuwigheid hun arbeid vergezellen. Zegen gij uw woord. Gebruik het om mensen in het hart te grijpen, om zondaren te trekken, om uw volk te onderwijzen en te vertroosten. En als wij u deze dingen bidden, Heere, dan kunnen we niet anders dan dit vragen in de naam van de Heere Jezus Christus, de heilige en volkomen zaligmaker, die ook de voorbidder voor zijn kerk is. Onze gebeden zijn het niet waard om uw oren te bereiken, Heere, want ze zijn zo onvolkomen en ze zijn zo bevlekt. Maar zijn voorbeden is heilig en volmaakt. Mag onze beden gereinigd worden en geheiligd in zijn voorbeden. En wilt u dan zo ook verzoening doen over al onze zonden en het ons genadig kwijtschelden wat wij tegen u misdreven hebben. Heere, we bidden u ook bijzonder nog voor ons koninklijk huis en in bijzondere zin daarbij ook aan denken wij aan prins Klaus, die in de afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. U weet onder welke omstandigheden dat moest gebeuren. U weet ook van de zorgen die er in zijn leven en in het leven van zijn gezin zijn, ten aanzien van zijn gezondheid. Denk aan hem en wat hij ook mist en wat u hem ook onthouden zou. Heere, onthoud hem toch niet, het werk van uw Heilige Geest. En laat hij u ook mogen kennen als een genadig God en als een toevlucht. Ook met de, dat hij ook met de noden van zijn leven tot u mag gaan. En bijzonder ook met de diepste nood die er ook in zijn mensenleven is. De nood die ons allemaal aankleeft, waarmee we trouwens al op de wereld komen, aangezien we uit Adams gevallen nakroost zijn. Laat ook die nood door hem gekend en voor uw aangezicht gebracht worden, opdat hij daarin ook uw reddende, uw genadige kracht mag ervaren. Zegen ons in de wegneming van onze zonden, in de uitdelging van onze ongerechtigheden, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen de 92ste psalm, het 7e en het 8e vers. Psalm 92, het 7e en het 8e vers. Thank you. Er gaat nu een eind komen aan het leven van Elia. Hij heeft heel wat mogen arbeiden, jarenlang mogen arbeiden onder Israël. Geen gemakkelijke arbeid in die tijd van afval, van Baals dienst, waarin hij iedere keer weer aanbotste tegen de onbekeerlijkheid van het volk en waarin het wel leek alsof veel van de arbeid die hij verrichtte geheel vruchteloos bleef. Jarenlang heeft God hem willen in dienst nemen en in dienst houden. En zelfs op het ogenblik dat hij het werk maar wilde neerleggen, heeft de Heer hem opdracht gegeven om terug te keren naar het strijdperk, om terug te keren naar de arbeid. En daarna opnieuw heeft Elia mogen werken. Maar ook aan zijn leven zal een eind komen. Hoe groot hij ook was, en ongetwijfeld hij was een grote in het koninkrijk der hemelen, hij is toch ook niet meer dan een mens. God heeft hem er al aan herinnerd dat hij niet altijd zou blijven, want bij de Horeb heeft de Heere hem opdracht gegeven om 3 mensen te zalven. 1 tot koning over Israël, 1 ander tot koning over Syrië en 1 derde tot profeet in zijn plaats. Zijn plaats zou dus leeg komen en straks door een ander bezet worden. Elia moet heen gaan, net als elk ander. Alleen de manier waarop het gebeuren zal anders zijn. Wonderlijk. Dat heeft de Heere aan hem geopenbaard. Ik weet niet of Elia van alle onderdelen van zijn hemelvaart op de hoogte is geweest, of de Heere hem dat allemaal voorzegd heeft. Maar dat er iets heel bijzonders zal gaan gebeuren, dat is hem wel bekend. Trouwens, ook Elisa weet daarvan. En bovendien, de zonen der profeten in Bethel en in Jericho blijken ervan op de hoogte te zijn. De Heere heeft het dus aan verschillende mensen geopenbaard. Laten we lezen met elkaar wat de Schrift ons over deze dingen zegt. Ze zijn samen onderweg, Elia met zijn knecht en toekomstige opvolger Elisa. En Elia heeft in den zin om nog enkele plaatsen te bezoeken waar profetenscholen zijn. Daar woonden profeten, dienaren die arbeiden in het woord, en die woonden daar in een soort gemeenschap bij en met elkaar. Zulke nederzettingen waren er al in de dagen van Samuel. We komen daar al wat van tegen in het eerste boek Samuel. En u weet dat als Saul bijvoorbeeld tot koning gezalfd is, dat de profeet Samuel hem dan onder andere vertelt dat hem een groep profeten tegemoet zal komen. En zo gebeurt dat dan ook. Dat wijst er al op dat toen ook al in die dagen de profeten soms bij elkaar woonden en vanuit die gemeenschap, vanuit die samenleving, de arbeid onder Israël verrichtten. Later zijn kennelijk die profetenscholen, zoals we dat dan nog wel noemen, in verval geraakt, maar in de dagen van Elia zijn ze weer hersteld in beginsel. En ik denk dat we daarin toch ook een vrucht op de arbeid, op de prediking van de profeet Elia mogen zien. Hij heeft er aan mogen meewerken dat de zuivere verkondiging van het evangelie, zuivere verkondiging van Gods woord in Israël weer in herstel kwam. En dat niet alleen hij en misschien ergens nog eens een verdwaalde andere het woord van God mocht brengen, maar dat er weer meerderen kwamen die zelf door het woord gegrepen waren en die door de Heere ook geroepen en bekwaam gemaakt waren om dat woord te verkondigen en uit te dragen en door te geven. Het lijkt er ook op dat die profetenscholen die her en der in Israël waren, door Elia in de laatste jaren van zijn bediening geregeld werden bezocht En dat zullen we in de geschiedenissen van Elisa, de opvolger van Elia, ook zien doen. Hij gaat ook geregeld op bezoek bij die profetenscholen. En dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat ze daarheen gingen, Elia eerst en Elisa later, om aan die jonge profeten, aan die leerlingprofeten zou je kunnen zeggen, onderwijs te geven, opdat zij tot de taak waartoe ze geroepen waren ook meer en meer bekwaam gemaakt zouden worden. En ongetwijfeld, dat heeft natuurlijk een sterke band gelegd tussen Elia en die profeten. Vandaar dat Elia ze nu ook nog een keer wil gaan bezoeken, voordat hij er niet meer zijn zal. Het zal een afscheidsbezoek worden. Elisa is bij hem. En ze reizen van Gilgal naar Bethel, en daarna van Bethel naar Jericho, en daarna van Jericho naar de Jordaan, en dan straks ook nog over de Jordaan. Ze maken de reis helemaal samen. Maar dat is aanvankelijk niet naar de zin van Elia. Hij heeft dit keer Elisa liever niet bij zich. Althans, die conclusie kunnen wij trekken uit de woorden die hij een paar maal spreekt. Want tot 3 maal toe in Gilgal, daarna in Bethel, daarna in Jericho, zegt Elia tegen Elisa, blijf toch hier. Waarom zegt Elia dat? Wil hij alleen zijn? Ik denk dat dat best te verklaren is, dacht u niet? Hij weet dat hij weggenomen zal worden. Dat betekent voor Elia ook God ontmoeten. En verantwoording afleggen. En als een mens weet dat dat dichterbij gekomen is, ja, voor de deur staat, dan is er best veel te denken en te beleiden en te bidden. En dan is het best te begrijpen ook dat een mens dan toch wel eens een ogenblik alleen wil zijn en ook alleen moet zijn. En heel praktisch betekent dat, gemeente, dat als wij ertoe geroepen worden om stervenden te verzorgen, we ze ook wel eens de gelegenheid moeten geven om alleen te zijn. Want om altijd mensen om je heen te hebben, dat is eigenlijk soms ook wel een verhindering om voorbereid te worden. Of het bij Elia ook inderdaad zo was dat hij met het oog hierop alleen wilde zijn, of dat wat hij tegen Elisa zei, blijf toch hier, ingegeven werd door een ander motief. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Het is best mogelijk dat er een ander motief ook meegesproken heeft. Het motief van de ootmoed. Kijk eens, Elia weet wat er gebeuren gaat. Dat hij heen zal gaan, dat heeft God hem geopenbaard. En ik denk ook dat de Heere misschien wel in grote lijnen aan Elia bekendgemaakt heeft dat dat dit keer wonderlijk zal zijn en anders dan bij anderen. En Elia, die ootmoedig is, begeert dat alleen te mogen meemaken. Liever geen anderen erbij, want dan dreigt het gevaar, oh ja, dan dreigt het gevaar dat Elia straks de eer zal krijgen. Dat Elia in de verhalen die verteld gaan worden in het middelpunt zal komen te staan. En dat gevaar wil Elia vermijden, want God moet de eer ontvangen. Maar het kan ook zijn, ik zeg het u eerlijk, wat er voor verschillende verklaringen zijn. En het kan best wezen dat van al die verklaringen, dat uit al die verklaringen best een aantal elementen samengevoegd kunnen worden. Het kan ook zijn dat Elia door de opmerking herhaaldelijk blijft toch hier, Elisa op de proef wilde stellen. Elisa is nu een aantal jaren bij hem gebleven. Heeft hem trouw gevolgd, heeft hem trouw gediend. U weet nog wel dat hij zonder enig tegenspreken Elia volgde toen de profetenmantel een ogenblik op zijn schouders gelegen had. Toen de Heere hem door middel van Elia riep. Hij was bezig met het ploegen op het veld van zijn vader Safat. En terstond is hij bereid om te gaan en al de arbeid op te geven en zijn ouderlijk huis te verlaten en zijn vader en moeder gedag te zeggen en vaarwel te kussen. En hij is bereid geweest en gebleken om de knecht, de dienstknecht van Elia te zijn. Maar toen was Elia er nog. En nu staat Elisa er straks alleen voor. En nu moet hij de taak gaan overnemen. Daar hebben de twee meer dan eens over gesproken. En daar is Elisa in zekere zin nu ook op voorbereid. Maar die taak is niet gering. Tot nog toe kon Elisa altijd min of meer in de schaduw van zijn grote leermeester gaan staan. Achter Elia wegschuilen. Maar dat kan straks niet meer. Dan staat hij ervoor om profeet van de Allerhoogste te zijn. In een tijd van ontzaglijke afval en Baalsdienst. Durft Elisa dat nu aan? Houdt Elisa dat nu vol? Of zal hij heen gaan? En dan hoor ik in de vraag van Elisa, van Elia, zoiets als wat we later horen in de vraag van de Heere Jezus. Als zoveel niet meer met hem wandelen, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Zou Elia het zo bedoeld hebben? Om Elisa op de proef te stellen. En juist om dat antwoord uit hem te lokken, dat hij inderdaad geeft, ik zal u niet verlaten. Wil Elia dat van hem horen? Als dat het was wat Elia motiveerde om tegen Elisa met herhaling te zeggen, blijf toch hier. Dan heeft Elisa de test doorstaan, want hij volhardde. Elia na te volgen. Hij is bij hem gebleven. En hij heeft hem geen ogenblik in de steek gelaten. Hij heeft er zelfs een eed op gedaan. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft. Ik zal u niet verlaten. Zoiets als bij Rut in de tijd. Toen die ook op de tweesprong stond. En toen de keus gemaakt moest worden. Heen gaan of blijven. Waarom gaat Elisa niet weg? Waarom blijft hij niet achter als Elia doorreist van Gilgal naar Bethel en van Bethel naar Jericho? Ach, hij wil zo lang mogelijk in de buurt van zijn meester blijven, dacht u niet? Hij wil zo lang mogelijk van zijn onderwijs profiteren. Hij wil zo lang mogelijk getuige zijn van wat God in zijn meester gegeven heeft. En aangezien hij ook weet wat er met zijn meester gaat gebeuren, is er bij hem ook de begeerte om daar getuige van te zijn. En daarom laat hij zich door de zonen van de profeten die hem benaderen ook niet van de wijs brengen. Als die tegen hem zeggen, weet ge dat de Heere uw Heer heden van uw hoofd wegnemen zal? Dan zegt hij, ja dat weet ik wel. Laten we daar niet over spreken. Dat onderwerp is voor Elisa een veel te teer en gevoelig onderwerp. En zo verloopt de reis. De laatste reis. En Elia heeft het tenslotte aanvaard dat Elisa wel bij hem bleef. Ongetwijfeld is hij dankbaar geweest voor zijn standvastigheid. En zo kwijt Elia zich dan van zijn laatste taak op aarde. Hij maakt zijn werk af. Dat is een zegen als een mens daarvoor de gelegenheid krijgt om zijn werk af te maken. Nog één keer bezoekt hij die jonge profeten in Bethel en in Jericho. Nog één keer kan hij hen de laatste vermaningen en onderwijzingen geven die hen bij hun toekomstig werk in Israël van nut en tot zegen kunnen zijn. Maar dan moet hij afscheid nemen. Het valt die profetenzonen niet gemakkelijk, dat afscheid. Ze hebben pijn in hun ziel als ze eraan denken dat Elia er straks niet meer zijn zal. En we lezen dat als zij straks, zij het op een afstand, op een eerbiedige afstand, achter Elia en Elisa aangaan, als die twee uit Jericho in de richting van de Jordaan gaan. Ze kunnen als het ware maar niet loskomen van Elia. Er zijn ook banden, geestelijke banden, die hen aan hem verbinden. En het valt niet mee als die banden gebroken gaan worden. En vandaar dat ze er toch bij willen zijn, zij het op een eerbiedige afstand, want ze beseffen dat het hen niet past om nu naast Elia en Elisa op te lopen. Maar innerlijk voelen ze zich gedrongen om toch mee te gaan. En zo staan ze straks bij de Jordaan, waar Elia en Elisa ook aankomen. Bij de Jordaan. En dan? Is daar het eindpunt? Zal daar het heengaan van Elia plaatsvinden? Nee. Elia weet dat ze over de Jordaan moeten. Maar hoe? Hoe zullen ze de rivier oversteken? Elia neemt zijn mantel. Die harige profetenmantel, die het symbool was van zijn afgezonderd zijn en van zijn in de dienst van de Heere staan. En hij rolt die harige mantel samen en met die opgerolde mantel slaat hij met alle macht op het wateroppervlak. En het wonder gebeurt. Het water wordt herwaarts en derwaarts verdeeld en er komt een pad door de rivier. En zoals in de tijd bij de intocht in Kanaan, het water van de Jordaan verdeeld werd in de dagen van Jozua, zo ook nu. En Elia samen met zijn dienaar, hij kan op het droge oversteken. Het laatste wonder dat Elia verricht heeft. Tot versterking van het geloof van Elisa. Dat was het eerste doel. Toen ze daar bij de Jordaan stonden, ik denk dat Elisa toen Elia vragend aangekeken heeft. Meester, wat nu? En zonder te antwoorden op de vragende blik heeft Elia toen zijn mantel genomen en dat water geslagen. Om aan Elisa te bewijzen dat God leeft. En zo mocht het geloof van Elisa versterkt worden. Is het niet opvallend dat als Elia straks weg is en Elisa metterdaad zijn opvolger is, hij de draad oppakt waar Elia hem liet liggen en dat het eerste wonder dat Elisa doet gelijk is aan het laatste wonder dat Elia deed, het slaan van het water met het profetenkleed? En Elisa's geloof is versterkt toen hij zag dat de Heere wonderen werkt. Maar niet alleen deed Elia dit laatste wonder met het oog op de versterking van het geloof van zijn opvolger. Daar waren ook die profetenzonen die op een afstand stonden te kijken wat er gebeurde. En ook voor hun ogen geschiedde dit wonder. En zo werden zij maar in hen gans Israël eraan herinnerd dat de Heere nog altijd Israëls God is. Ook al wordt hij dan in Israël niet erkend. Ook al dienen ze de Baals. Maar dit wonder herinnert heel Israël eraan dat de Heere nog dezelfde is. Dat weten ze toch nog wel in Israël. Dat de wateren van de Jordaan in dezezelfde streek bij Gilgal ook een keer gekliefd werden toen Israël het land van de belofte binnen mocht gaan. Wat een schandelijke zonde is het dan tegenover die God om hem niet langer te eren en te erkennen, maar zich tot andere goden te wenden. Ze worden door dit laatste wonder nog een keer opgeroepen om zich te bekeren en opnieuw de God die de Jordaan gespleten heeft, te zoeken en te dienen. En dan in de derde plaats spreekt dit wonder ook hiervan, dat de Heere de zijnen nooit begeeft en nooit verlaat. Dat laatste wonder, dat was dus tot versterking van het geloof van Elisa. Als een oproep tot bekering moest het klinken in Israël, maar het was ook een getuigenis van de trouw Gods tegenover al de zijnen. Hij zal de zijnen nooit begeven en nooit verlaten. Ook niet als ze de Jordaan over moeten steken. Hij baant een pad door de Jordaan. Ook door de doodsjordaan. Als de zijnen daar doorheen moeten. En ze kunnen aan de oever van de doodsjordaan staande wel eens in angst vragen: hoe moet het en hoe kom ik erover? Sterven kan verschrikken. De dood kan beangstigen. Maar als het zover is, God heeft het al zo vaak bewezen, dan baant hij de weg. Dan gaat hij mee. Ook naar die overkant. Gemeente, dat is de geschiedenis voor zover die beschreven wordt in deze eerste 8 verzen van dit tweede hoofdstuk uit het Tweede Koningenboek. We willen nog bij een aantal dingen stilstaan. In de eerste plaats het grote belang van de voortgang van de zuivere prediking van het evangelie. Ja, dat is de eerste les die ik hier zie. Het grote belang van de voortgang van de zuivere prediking van het evangelie. Waar ik dat uit aflees, wel, wat waren Elia's laatste contacten tijdens zijn leven op aarde? Met wie had hij de laatste contacten? Met hen die geroepen waren tot de prediking van het woord. Voordat hij heen gaat, treffen we hem aan in gezelschap van Elisa en in gezelschap van die profetenzonen. Dat is veelzeggend. Daar ligt onderwijs in. Want het is ook van het grootste belang dat het woord zuiver verkondigd wordt. Altijd, maar zeker in een tijd zoals Elia's tijd, een tijd van afval en van afgodendienst. Er was een moment in het leven van Elisa, van Elia, dat hij op de Karmel stond. En dat de Heere antwoord gaf door vuur uit de hemel te zenden. Bijzondere wonderen geschieden er toen. Tekenen van de almacht Gods. Maar het had geen vervolg. Ze zeiden wel, de Heere is God, de Heere is God. Maar was dat nou echt bekering? Ik zeg niet dat het bij niemand echt bekering was. Maar bij de massa. En zo heeft Elia het ook moeten leren tijdens zijn ambtsbediening. Dat niet door bijzondere tekenen, niet door vuur van de hemel, niet door geweldige wonderen het hart van een zondaar wordt omgewend. Maar dat het de Heere behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En vandaar dat hij er, en ik zie dat ook in zijn contacten met die profetenscholen openbaar komen, vandaar dat hij in de laatste fase van zijn ambtelijke bediening zich meer en meer is gaan toeleggen op de zuivere verkondiging van het woord. En dat dat ook inderdaad na zijn heengaan gestalte mag krijgen in de prediking van hen die door de Heere daartoe geroepen worden. Want gemeente, dat is altijd het middel geweest waardoor de Heere zich een gemeente gebouwd heeft. En dat is het middel geweest waardoor zondaren tot bekering kwamen. En dat is het middel geweest waardoor een volk of een natie in verval geraakt door de zonde en door de ongerechtigheid door de Heere is teruggebracht. Met het woord stuurde de Heer Jezus zijn discipelen, zijn apostelen ervop uit. Met niet anders dan het woord. En het is door dat woord geweest dat de Heer krachtig gewerkt heeft. En dat er een gemeente kwam hier en een volk vergaderd werd daar. En dat zondaren in het hart gegrepen werden. En dat mensenlevens veranderd werden. Door het woord als een instrument in de hand van de onwederstandelijke geest. En dat zegt ons, gemeente, dat we ons toch wel verheugen mogen en verwonderd mogen staan, als ook onder ons het woord nog verkondigd mag worden. Want dan zijn we daardoor nog op de plaats waar de Heere zijn volk wil vergaderen en zijn gemeente wil bouwen. Hij heeft immers altijd van dat woord en de prediking daarvan gebruik gemaakt. Maar dat zegt ons tegelijkertijd dat we ons bewust moeten zijn van het geweldige belang dat nu en ook in de toekomst de Heere mensen zal willen geven die Hij afgezonderd en die Hij geroepen heeft en die Hij op zijn tijd ook zal gaan uitzenden om dienaren van dat woord te zijn, mensen die bekwaam zijn om anderen te leren. Niet mensen die zichzelf die eer aannemen, maar die ertoe geroepen worden, opdat de schapen gevoed kunnen worden, gewijd kunnen worden, opdat de lammeren verzorgd kunnen worden, ja, opdat al dat werk geschieden mag, wat de Heere doen wil, met zijn woord. Bid dan, zo zegt de Heere Jezus, en dat is de toepassing van deze gedachte. Bid dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Getrouwe dienaren, die het leren om zichzelf goden beproefd voor te stellen. Arbeiders die niet beschaamd maken, maar die het woord des Heeren recht snijden. Het tweede, wat we uit deze geschiedenis leren, dat is Gods soevereiniteit in het bepalen van de tijd en de wijze van het heengaan van zijn kinderen. Gods soevereiniteit in het bepalen van de tijd en van de wijze van het heengaan van zijn kinderen. Direct al in het eerste vers. En het geschiedde als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. Als God dat zou gaan doen. Dat is de tijd. Met een onweder. Dat is de manier waarop, de wijze. En zowel wat het bepalen van de tijd als het bepalen van de manier betreft, is God vrijmachtig. Hij neemt al de zijnen een keer tot zich. De meesten via de dood. En hoe pijnlijk het ook ervaren wordt, maar zo gezien is de dood altijd Gods knecht. Gods knecht die Gods bevel uitvoert. Want dat is niet toevallig. Als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. Het is altijd de Heere die het tijdstip bepaalt. Het is altijd de Heere die zegt tot hiertoe. Het is altijd de Heere die de dood beschikt en die de dood gebiedt. Er is verschil tussen het sterven van de een en het sterven van de ander. De een is nog jong als hij sterft.
De ander mag een hoge ouderdom bereiken. Soms wordt het leven in de jeugd afgesneden. En in die dingen, in het bepalen van de tijd, is God geen rekenschap verschuldigd aan wie dan ook. En wij kunnen wel vragen, waarom deed de Heere dat zo en waarom sneed de Heere dat leven toen al af? En waarom mag een ander veel ouder worden en veel langer leven? En waarom mag hij op hoge leeftijd nog dienstbaar zijn en vruchtbaar zijn? Al zo is geweest het welbehagen voor u. En de rest weten we niet. Hoeft God toch ook niet te openbaren? En ook in de manier, Henoch, hij werd weggenomen en hij was niet meer. Elia gaat straks met een hemelwagen, met vurige wagen en paarden, rechtstreeks naar de hemel en hij ziet de dood niet. Maar dat zijn wel de enigen. En ook daarin is God soeverein. Elisa ligt straks als een oud man op zijn sterfbed. En is zodanig verzwakt dat hij niet meer op kan staan. Wat is het verschil tussen Elia en Elisa? Dit. God maakt dit onderscheid. Zo was het ze welbehagen. En denkend over deze dingen, gemeente, zegt ons dit twee zaken. Als God als soeverein de dag en de wijze van ons heen gaan bepaalt, dan moeten wij bereid zijn als het Gods tijd is. En dan moeten wij onderworpen zijn als de Heere een van de onzen wegneemt. Bereid zijn als het Gods tijd is. Elia wist het. Het is Gods tijd. Hij zou heen gaan. En soms hebben andere van Gods kinderen ook wel eens hele duidelijke aanwijzingen gehad dat ze dicht bij de dood waren. Maar de meesten ook van Gods kinderen sterven zonder zulke duidelijke aanwijzingen. En daarom behoren we allen bereid te zijn. Want het uur van sterven kan er zomaar wezen. En dan roept God ons op om voor hem te verschijnen. En het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En u weet het, daarna het oordeel. Eeuwig wel of eeuwig wee. Bent u bereid? Als het Gods tijd is dat uw levensdraad wordt afgesneden, bent u bereid? Het kan vandaag nog zijn. Of vandaag of morgen kan zich nog een ongeneeslijke ziekte bij u openbaren die u nu, terwijl u in de kerk zit, al bij u hebt. Zijn we bereid om God te ontmoeten? Om onze schepper tegemoet te gaan? Schuilen we achter het bloed? Want dat is nodig om voor God te kunnen verschijnen. En hebben we al losgelaten en bevel gegeven aan ons huis? En het tweede wat we eruit leren, zei ik u, dat is dat we onderworpen dienen te zijn als God een van de onzen wegneemt. Het is voor die profetenzonen heel wat geweest. Het is voor Elisa heel wat geweest. Dat hij wist dat hij Elia, zijn meester, aan wie hij verbonden was met banden van vriendschap. Met banden die geestelijk waren. Dat hij met Elia zijn laatste reis maakt. Dat is wat geweest. dat hij nu wel samen met Elia heen gaat, maar dat hij niet meer met Elia terugkomt. Dat is wat geweest voor Elisa, om dat te weten en dat in zijn hart mee te dragen. De wetenschap, terwijl ze de laatste gesprekken gevoerd hebben, en dat heeft ongetwijfeld het karakter van die laatste gesprekken ook gestempeld, daar lag de ernst van de eeuwigheid overheen. En toen moest Elisa zich onderwerpen aan de wil van God. Toen zijn geliefde vriend en broeder, zijn vader, zo noemt hij hem straks, weggenomen werd. Als de dood komt, gemeente, en hij neemt iemand uit onze kring weg. Als de dood komt op een moment waarop we hem niet verwacht hadden. Als de dood komt op een ogenblik in een tijd waarin we hem niet wensten. Dan moeten wij ons onderwerpen aan de soevereine wil van God die alle dingen beschikt. En dat is een grote moeilijkheid. Het kan een grote moeilijkheid zijn voor iemand die de tijding krijgt. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Om dan voorbereid en klaargemaakt te worden. Maar het kan ook een geweldige tijding zijn voor degene die er omheen staan. Wat een moeite kan dat geven en wat een strijd kan dat veroorzaken in de ziel. En als God dan na korter of langer ziek zijn, of misschien heel onverwacht, zo iemand aan wie we gehecht waren, aan iemand aan wie we verbonden waren, iemand van wie we zielsveel hielden, iemand vooral met geestelijke banden aan verbonden waren. Als God zo iemand wegneemt, dan stelt hij heel wat op de proef. En om dan, net als Elisa, te kunnen zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. God had als soeverein het recht om zijn meester weg te nemen. God heeft als God het recht om die en die ziekte te sturen, om dat en dat ongeval te laten geschieden. En we moeten leren bukken, leren buigen, ons in verootmoediging voor de hoge God leren buigen. God laten en hem niets ongerijmds toeschrijven. Elisa mocht dat doen. Het was genade, het was pijn in zijn ziel. U hoort dat als hij zegt, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En toch heeft hij de wil des Heren gebilligd. En is hij het met God eens geweest. Ook al kon hij na die tijd nooit meer naar zijn geestelijke vader toe. Elia. Dat is niet gemakkelijk, ik weet het. Maar bij God is genade om dat ook aan een mensenkind te leren. Opdat we het over kunnen geven in zijn hand. Om zo geoefend te worden. Ook in de genade van de onderwerping. Want de onderwerping, zegt een van de psalmen, geeft hem rust. En dan nog een derde toepassing, gemeente. Het is mogelijk voor een kind van God om tot aan het einde van zijn leven vruchten te dragen. Ja, het is mogelijk voor een kind des Heren om tot aan het einde van zijn leven vruchten te dragen. Je zou er wel eens aan twijfelen. Waarom? Omdat je ziet dat sommige van Gods kinderen die in hun jongere jaren toch een vruchtbaar en een Godvrezend leven geleid hebben, soms bij het ouder worden geestelijk zo traag worden. Zodat er bijna niks meer van ze uitgaat. Is dat nou de normale gang of kan het ook anders? Het kan ook anders. Het kan ook zoals Psalm 92 zegt. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn. En dan zijn ze misschien krom van de ouderdom en bevend van alle gebreken. Maar je kunt het in geestelijk opzicht ze niet aanzien. Dat ze oud zijn, want ze zijn nog fris en groen om te verkondigen dat de Heere recht is. Kijk maar bij Elia. Drie dingen. Zijn geloof is levendig. Hij is ootmoedig. En hij hoopt volkomen op het heil des Heeren. Dat ziet u toch? Zijn geloof is levendig. Daar staan ze aan de Jordaan. Hij met Elisa. En hoe moet het dan? Hij neemt eenvoudig zijn mantel en hij gedenkt en in het geloof keert hij terug naar de wonderen die God in het verleden gedaan heeft. En hij slaat met zijn mantel het water in de zekere wetenschap dat nu hetzelfde wonder gaat gebeuren als wat jaren en eeuwen geleden in de dagen van Jozua plaatsvond. Zijn geloof is levendig, het is niet ingezonken. Het is sterk en krachtig. En dat is dezelfde man die in zijn leven ook een keer onder de jeneverstruik lag. In zijn moedeloosheid. En nu hij dichter bij het einde van zijn leven gekomen is. En nu het uur van heengaan nadert. Dat Elia straks God zal zien. Nu is hij niet terneergeslagen. Nu is hij niet angstig en nu is hij niet bezorgd. Maar hij is krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En in de wetenschap, mijn God zal mij horen. Mag hij dat laatste wonder verrichten in de kracht van het geloof. Van het ongeveinsd geloof. Ja, maar Israël heeft vervallen in afgoderij. En er is weinig van de waarachtige vrezen des Heren in Israël. Niettemin, ook in een tijd van algemene ingezonkenheid en geestelijke achteruitgang. Die ook zijn claim gelegd heeft op het leven van alle die de Heren vrezen. Want in een tijd van geestelijke ingezonkenheid is vaak ook het geestelijk leven van hen die waarachtig de Heren vrezen. Ook niet op een hoogtepunt en in een bloeitijd. En toch... En toch door de krachtige werking des geestes in die tijd van geestelijke ingezonkenheid staat hier een man aan het eind van zijn loopbaan. En hij kan zeggen, ik heb het geloof behouden. En zonder dat hij het hardop zegt, bewijst hij het als hij zijn mantel samenrolt en het water van de Jordaan slaat. En zo het geloof van zijn dienaar mag versterken, aan Israël een getuigenis mag achterlaten en zelf rustig voort mag gaan in het vertrouwen. De Heere zal mij nu ook niet begeven. Hij heeft het nooit gedaan. En hij zal me nu ook niet verlaten. Hij heeft het nooit gedaan. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. Niet alleen is zijn geloof levendig, maar het is ook een ootmoedig mens, deze Elia. God gaat hem op een bijzondere manier wegnemen, hij weet dat. Hij heeft in zijn gesprekken met Elisa laten uitkomen dat hij toch eigenlijk liever alleen wil zijn. En in ieder geval moet er van deze dingen geen ophef gemaakt worden. En hij mag nooit in het middelpunt gaan staan van de verhalen die straks verteld worden. Want het gaat niet om hem. En het gaat niet om zijn naam. En het gaat niet om het bijzondere van Elia. Daar hoeft hij niet voor te zorgen. En vergis ik mij, als ik zeg dat er juist bij het ouder worden, velen, ook van Gods kinderen zijn, die altijd maar weer wel bezig zijn, zichzelf in het middelpunt te plaatsen. En iedere keer maar weer over zichzelf te vertellen. Maar Elia heeft de genade ontvangen om te kunnen zeggen en te kunnen betonen. Hij moet was. Ik minder worden. Een ootmoedig mens. Die niet over zichzelf spreekt. Die niet aan zichzelf denkt. Maar die alleen maar bezorgd is dat God ook voor wat er met hem gaat gebeuren de eer mag ontvangen. God heeft het gedaan. En hij verdient alle eer en aanbidding. En dan tenslotte Elia, vruchtbaar tot in het einde van zijn leven. Blijkt ook hieruit dat hij hoopt en volkomen hoopt op het heil des Heren. Want denk het u nou in, nog even. En dan is hij er niet meer. Nog even. En dan staat hij oog in oog met God. Hij weet het. En wie is Elia's God? Wie is die God die hij zal gaan ontmoeten? Dat is de God die door vuur geantwoord heeft. Dat is de God die 2 keer 50 soldaten door het vuur van de hemel verteerd heeft. Dat is een wreker en zeer grimmig. Dat is de God die zijn tegenstanders alom in brand zet. En toch is Elia uiterst kalm. Hoe kan dat? Dat is omdat hij aan zijn zondige, vuile ziel toegepast gekregen heeft het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus. En omdat deze mens, een mens van gelijke beweging als wij, in zijn zwakheden, maar ook in zijn zondig en verdorven adamitisch bestaan, omdat deze mens geleerd heeft, maar bij God is vergeving. En hij is met zijn schuldig bestaan gevlucht tot die fontein die geopend is tegen het huis, tegen de zonde van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem. Hij is gegaan met zijn schuld en met zijn ongerechtigheid. Hij heeft worstelingen met God gehad en zijn ziel is gered geweest. Hij weet, hij heeft ondervinding van de reinigende kracht van Christus bloed. En zijn tekortkomingen, ze zijn bedekt. En zijn overtredingen, ze zijn verzoend. En zijn schuld, die is weggenomen. En dat heeft dat bloed van Christus gedaan. En met dat bloed op zijn ziel, met dat bloed op de posten van zijn hart, kan hij gaan. Zijn God, zijn rechter tegemoet. De dingen liggen vlak. Het is in orde. Hij kan heen gaan. Hij kan God ontmoeten. Zonder verschrikken. Wat een voorrecht. Als een mens zo naar zijn eind toe mag leven. Of dat nu spoedig komt of dat dat nog een tijd duurt. Of dat dat nu plotseling zal zijn, of dat we een ziekbed hebben, misschien wel van weken en maanden en misschien wel jaren. Maar wat een zegen als we weet hebben van de reinigende kracht van Christus bloed. Als we er weet van hebben dat we een God gaan ontmoeten, jawel, maar een God die geen vreemde God is. Een God die we al eerder hebben ontmoet in zijn gunst en in zijn genade. Een rechter die ons zich in ons leven bekend gemaakt heeft als de redder, als de vernieler van onze zonden en als de God die kwijtschelding geeft en die vrijspreekt van schuld en straf en recht geeft op het eeuwige leven. O, wat een gemoedsrust kan dat geven. Dan kun je nog wel geschokt worden vlak voor de dood. En dan kun je nog wel geslingerd worden, want dat graf is donker en diep. En de dood is de laatste vijand. Maar als het in orde is tussen God en je ziel, Als het in orde gekomen is door het werk van de Heilige Geest die je gebracht heeft naar die zaligmaker en zijn offeranden. Als het in orde gekomen is door de middelaar Gods en der mensen die een schuldig Adamskind teruggebracht heeft tot God tegen wie hij gezondigd heeft. En als Christus het voor die zondaar bij God allemaal in orde gemaakt heeft. Als dat de rust van de ziel is, dan wordt sterven gemakkelijk gemaakt. En dat is juist het probleem bij zoveel mensen die nog gaan sterven. Er is nog zoveel in orde te maken. Ze kregen de tijding dat ze ernstig ziek zijn. En dan moet alles nog in orde gemaakt worden. Ook tussen God en je ziel. Dan ben je toch wel erg laat. Als je de gezonde dagen voorbij hebt laten gaan. Anderen zijn oud geworden en ze voelen de gebreken toenemen. En ze weten het, als ze goed nadenken, weten ze het. De dag van sterven kan niet ver meer zijn. Maar alles moet nog in orde gemaakt worden. Met die laatste krachten die bijna voorbij en weg zijn. En met die gedachten die niet meer zo helder zijn. En met die ogen die niet meer zo goed in het woord kunnen lezen. En met die oren die het allemaal niet meer zo goed kunnen horen. Dan moet het nog allemaal in orde komen tussen God en de ziel. Dan bent u toch wel erg laat. Bij Elia was het in orde. Dankzij de genade Gods. En hij had geleerd om in de tijd der genade God te zoeken. En hij kon niet rusten voordat hij het gevonden had. Daar waar God zijn genade laat vinden. Daar waar het offer gebracht wordt. En waar de schuld verzoend wordt. En zo is het dus toch mogelijk om tot in de grijze ouderdom groen en fris te zijn. Om een levendig geloof te hebben. Om de genade van de ootmoed te openbaren en om volkomen te hopen op het heil des Heren en een blij vooruitzicht te hebben. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Bent u er niet jaloers op? Amen. Psalm 17, het 8e vers.
laten wij samen danken. Heren, mogen wij voordat wij hier vandaan gaan nog een keer uw aangezicht zoeken en wilt gij ons nog een keer horen. We danken u ervoor dat u ons uw goddelijk woord gaf en het onderwijs daaruit. We danken u ervoor dat de weg ons weer mocht worden gewezen en dat we weer mochten worden aangespoord van uwentwege, ernstig, welmenend. En dat u nog weer ons behoud hebt gezocht, Heren. En dat u daarin nog weer duidelijk bewezen hebt dat u niet ons verderf of onze ondergang zoekt, maar ons leven, onze zaligheid. Ach, laten we de dag onze bezoeking bekennen. En laten wij ons haasten om geborgen te worden. En oefen uw kinderen tot godzaligheid, Heren, dat in hun leven, ook bij het voortschrijden van de tijd en bij het ouder worden, hun leven niet verschrompeld en dor en onvruchtbaar wordt, maar dat het de vruchten van uw genadewerk mag tonen en dat ze mogen leven met een levendig geloof in oprechte ootmoed des harten, volkomen hopende op het heil des Heren. Heren, dan gaat er ook wat van uit. En dat is toch de bedoeling dat uw kerk, dat alle die u vrezen, toch ook waarlijk zouden zijn een stad op een berg. En dat ze als lichtende lichten zouden schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht, opdat ze zo ook nog tot zegen op deze aarde zouden zijn. Heren, wilt gij alles geven wat ons van onszelf uit ontbreekt en wat van u moet komen. En wil alles wegnemen wat wij in handen hebben en wat wij misdreven hebben. Wil het genadig verzoenen en zo uw zegen onverdiend nog aan een ieder van ons schenken. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de eerste psalm het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.